Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit middaguur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 62 en daarvan het vierde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Hij is mijn rots, mijn heil in nood, mijn hoogvertrek, zijn macht is groot. Ik zal nog wankelen, nog bezwijken. Psalm 62, het vierde vers. Gods woord in het Nieuwe Testament, de brief aan de Hebreeën, en lezen het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 13, de versen 1 tot en met 17, Hebreeën 13, de versen 1 tot en met 17. Daarna zingen wij Psalm 119, vers 18, doe mij op het pad van uw geboden treen, schraag op dat spoor mij wankelende gangen. Daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 18. En daarna beleidt u ons geloof met de woorden van zondag 10 van de Heidelberger Catechismus.
Dat de broederlijke liefde blijven. Vergeet de herbergzaamheid niet, want hierdoor hebben sommige onwetend engelen geherbergd. Gedenk de gevangenen alsof gij medegevangenen waart, en degene die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf in het lichaam kwalijk behandeld waart. Het huwelijk is eerlijk onder allen en het bed onbevlekt, maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper, en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Gedenkt uw voorgangers die u het woord Gods gesproken hebben, en volgt hun geloof na, aanschouwende de uitkomst hunner wandel. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Wordt niet omgevoerd met verscheidene en vreemde leringen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade, niet door spijzen, door welke geen nuttigheid bekomen hebben die daarin gewandeld hebben. Wij hebben een altaar van het welk geen macht hebben te eten die de tabernakel dienen. Want welke dierenbloed voor de zonde gedragen werd in het heiligdom door de hoge priester, derzelfde lichamen werden verbrand buiten de legerplaats. Daarom heeft ook Jezus, opdat hij door zijn eigen bloed het volk zou heiligen, buiten de poort geleden. Zo laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats, zijn smaadheid dragende. Want we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. Laat ons dan door hem altijd goden opofferen, een offerande des lofs, dat is de vrucht der lippen die zijn naam belijden. En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want aan zodanige offeranden heeft God een welbehagen. Zijt uw voorgangers gehoorzaam en zijt hun onderdanig, want zij waken voor uw zielen als die rekenschap geven zullen, opdat zij dat doen mogen met vreugde en niet al zuchtende, want dat is u niet nuttig. Tot zover. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
Het woord van God wat we op deze middag willen gaan overdenken, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Hebreeën 13, de versen 5 en 6. De tekst voor de prediking, Hebreeën 13, de versen 5 en 6, waar wij het woord van God als volgt lezen. Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heere is mij een helper en ik zal niet vrezen wat mij een mens zal doen. Tot zover vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Laat het zo mogen zijn, Heere, in ons aller hart, dat het op deze middag allereerst om u te doen mag zijn, uw naam, uw wil. Ja, Heere, het is alles van u. Wilt u ons dat leren, Heere? Want we kunnen in ons gebedsleven ook op een dag als deze met al onze nooddruft tot u komen. En dat mag ook, want u hebt het gezegd, stort voor mij maar uit uw ganse hart. Maar laat het om uw naam, uw zaak, uw eer mogen gaan in de eerste plaats, Heere. Om uw koninkrijk. Heere, wilt u daarom met uw Heilige Geest in onze harten komen om daar plaats voor te maken. Om zo ziende op uw eer, op uw grootheid, op uw majesteit, als ootmoedige mensen te komen voor uw genadetroon, om u te bidden om alles wat nodig is, ook voor de komende tijd. En daartoe mogen wij samen zijn op deze middag voor gewas en arbeid, om u te bidden, te smeken, omdat wij zo totaal afhankelijk zijn van u. En aan uw zegen alleen is alles gelegen. En daarom zijn wij hier samengekomen met kinderen, jongeren en ouderen. En mogen wij ook thuis meeluisteren op dit moment of op een later moment. Om zo met al onze nooddruft voor u te verschijnen. En dat willen we dan ook doen, Heere. Om u te bidden als die grote schepper en onderhouder van alle dingen. Of in de komende tijd voor ons wil zorgen. Dat er voldoende eten en drinken mag zijn en dat u ons ook van kleding wil voorzien. Dat wij ook een betrekkelijke gezondheid van u mogen ontvangen. Dat wij wijsheid mogen hebben om naar school te gaan, de kinderen naar school, de jongeren als ze een opleiding volgen of op de universiteit zitten. Als wij ons werk mogen doen binnenshuis en buitenshuis. Heren, we zijn in al die dingen van u afhankelijk en wij bidden u. Bij alles wat wij hebben en bezitten, geef uw zegen, Heere. En tegelijkertijd belijden wij u, hoe moeilijk het ook is in een tijd van welvaart en in een land van vele zegeningen en voorspoed, om dan werkelijk biddag te houden zonder te vallen in de zonden van geldgierigheid. En daar zullen wij ook deze middag van gaan horen, dat u ons daartoe vermaand wilt onderwijzen. Dat we dat toch niet zouden openbaren, dat dat toch de gezindheid van ons hart niet zou zijn, maar dat wij mogen leren uit uw hand te leven. En Heere, dan komt ook op een middag de noodzaak van de bekering weer zo duidelijk naar voren. We moeten bekeerd worden, willen wij werkelijk leren uit uw hand te mogen leven en de diepe rijke betekenis van de tekst van deze middag te mogen ondervinden. En Heere, dan kent u ons hart en dan weet u hoe het daar ligt. En dan mogen wij ook op deze middag bidden om de geestelijke zegeningen, om het geestelijke water des levens, om het geestelijke brood des levens, om het geestelijke kleed van uw gerechtigheid, Ja, om een woning bij u te mogen hebben, Heere, zou u ons dat boven alles willen geven. En dat we mogen beseffen dat uw woord nog altijd waar is. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Heere, wat is het een zegen om te leren uit uw hand te leven. Want we kunnen zo bezorgd zijn over dit en we kunnen zo bezorgd zijn over dat. Maar u zegt het, zijt niet bezorgd voor de dag van morgen. Zijt niet bezorgd waarmede gij u kleden zult en wat gij eten en drinken zult. Want al de heidenen, alle mensen zoeken dat. Maar u zegt het zo teer, Heere Jezus, in het bijzonder voor uw kerk. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. O Heere, wat is het toch een wonder, wat is het toch een rijkdom. Als we mogen weten tot dat geestelijke huisgezin van God de Vader te mogen behoren in de weg van de wedergeboorte, de bekering en het geloof. Om dan te mogen beseffen en te leren wat het is om te vallen onder die vaderlijke zorg en die vaderlijke regering van dag tot dag, ja zelfs tot in de nachten toe. Heer, en daarom bidden wij u, zoudt u zondaren die nog onbekeerd zijn, zoudt u die willen bekeren. En degene die het geestelijke leven hebben ontvangen, geef dat er een opwas mag komen in de kennis en de genade van Christus. Om in hem en door hem te leren verstaan dat u, o God in de hemel, om Christus wil, de God en Vader van uw kerk geworden bent. Heere, om dan zo te mogen leren vergenoegd te zijn met het tegenwoordige. Om vertroost te mogen worden hoe onze weg dan ook gaat. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ja, dat door uw Heilige Geest de geloofsvrijmoedigheid in ons hart gewerkt mag worden. Voor het eerst en steeds weer opnieuw. De Heer is mij een helper. Wat zal een nietig mens mij kunnen doen? Zoudt u zo uw zegen willen geven over de prediking van uw woord deze middag? En zoudt u onze gebeden en al onze vragen voor de komende tijd, zoudt u die willen verhoren? Dat kan nooit om ons, Heere, maar zoudt u onze gebeden willen horen en verhoren vanwege die biddende en dankende hoge priester aan uw rechterhand, de Heer Jezus Christus, die door lijden tot heerlijkheid is ingegaan en waarvan Paulus zo heerlijk heeft geschreven, zal hij dan met hem niet alle dingen schenken? Heere, zoudt u zo in ons midden willen zijn? Geef uw knecht wat nodig is om te mogen preken. Geef een stem om te spreken. Geef hem de bediening uit uw heiligdom. En zoudt u in het midden van de gemeente nog wonderen willen doen? Heere, we willen ook in het bijzonder Andries Boeren en Willem-Jan de Groot aan u opdragen, die deze dag weer op weg zullen gaan naar Oekraïne om daar hulpgoederen te gaan brengen. Wilt u ze bewaren op de onveilige wegen en op uw tijd weer terug willen brengen in ons midden? Wees ook met hun vrouwen en gezinnen die achterblijven. Wilt u een vurige muur rondom hen zijn en zou u willen geven en dat de goederen op de juiste plaats mogen komen? Heren, zo zijn onze ogen op u. Zoudt u ons willen horen en verhoren uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw biddaggaven aan de Heer en zijn dienst te geven. Er zal één keer worden gecollecteerd. Wij gaan samen zingen uit Psalm 27. Psalm 27, het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heere van uwentwegen, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. En ook het zevende vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? 5 en 7 van Psalm 27. Na het amen van de prediking gaan wij samen zingen uit Psalm 118, twee versen. Het eerste is het derde vers en daarna het zevende vers. In het derde vers zullen wij gaan zingen: De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. De Heere zal mij getrouw behoen, daar God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal het nietig mens mij doen? Om daarna ook vers 7 te zingen: De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, dies loof ik hem mijn leven lang. Psalm 118, de versen 3 en 7, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, nadat Mozes gestorven was, kreeg Jozua de opdracht om het volk Israël te brengen in het beloofde land. En toen heeft de Heere Jozua een bezoek gebracht. Wat is het een zegen om een bezoek van de Heere te krijgen? Zoals we dat bijvoorbeeld lezen in het boek Rut. Dat de Heere zijn volk bezocht had, gevende hun brood. Maar beseft u wel dat elke dag u door de Heere wordt bezocht. Omdat hij elke dag ons voorziet van hetgeen wij nodig hebben in het dagelijkse leven. En dat er elke dag weer de verhoring is op het gebed: geef ons heden ons dagelijks brood. Omdat er brood is, omdat er voedsel is, omdat alle dingen die we voor het tijdelijke leven nodig hebben voorhanden zijn. En bij die lichamelijke nooddruft komt de Heere ook tegemoet in de geestelijke nooddruft. Want elke dag gaat het woord van God open. En het woord van God ligt ook in onze huisgezinnen en binnen ons handbereik. En elke zondag en ook op andere momenten in de week mogen we elkaar ontmoeten onder de prediking van het woord, waar de Heere zich openbaart als het brood des levens, als het water des levens, als die grote God die naakte zondaren wil bekleden met de klederen van het heil en de mantel van zijn gerechtigheid. En wat een wonder als we zo door hem bezocht worden en dat dat ook geestelijk wordt toegepast in ons hart en leven. Jozua kende ook van die hemelse bezoeken. En zo is de Heer op een dag bij hem gekomen om hem die grote opdracht te geven om het volk Israël te brengen in het beloofde land. Het land waarvan de Heer had gezegd: het is een land dat vloeit van melk en honing. En de Heer had Jozua het land getoond, in zijn lengte, in zijn breedte. Maar Jozua zag het niet zitten om het volk Israël in het land te brengen. Want dat land zat vol met Kanaanieten, het zat vol met vijanden. Hoe zouden ze ooit dat land in bezit kunnen nemen? En wat heeft de Heer toen gedaan? Toen heeft hij Jozua moed ingesproken. En toen heeft de Heer tegen Jozua gezegd: Jozua, je hoeft niet te vrezen. Er zal geen mens zijn die je iets zou kunnen doen, want ik ben met u. Ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. En dat was een rijk woord voor Jozua toen hij daar stond als het ware aan een nieuw begin, aan een nieuwe periode. En zo staan we op deze biddag ook weer voor een nieuwe periode. De periode tussen bid- en dankdag, om de Heer in het bijzonder te smeken om zijn zegeningen. En dat zal ook weer een weg zijn, bij de een dieper als bij de ander, met moeilijkheden, zorgen en noden die elk mensenkind wel op zijn pad krijgt. En wat laat de Heer ons dan op deze biddag horen vanuit Hebreeën 13, wat zijn trouwe zorg is? Uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Want hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten, zodat wij vrijmoediglijk kunnen zeggen: de Heer is mijn helper, wat zal een mens mij doen? We schrijven als thema boven de prediking: de trouwe zorg des Heren. De trouwe zorg des Heren. En daarin horen wij in de eerste plaats zijn vermaning: uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. In de tweede plaats zijn belofte. Want hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. en tenslotte zijn hulp, zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen wat een mens mij zal doen. Dus de trouwe zorg des Heeren, zijn vermaning, zijn belofte en zijn hulp. Onze tekst voor deze middagmiddag is genomen uit een bijzonder Bijbelboek, de Brief aan de Hebreeën. En al vinden wij zijn naam niet in dit Bijbelboek geschreven en zijn er verschillende gedachten over, maar het is toch al een aloude gedachte dat deze brief ook van de apostel Paulus is geweest. Het is een hele lange brief en als je een beetje samen wil vatten wat er eigenlijk in die brief beschreven staat, dan wisselen daar eigenlijk drie thema's zich af. In de eerste plaats is daar het thema over de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En Paulus gaat het heel erg vanuit het Oude Testament aan de Hebreeën voorstellen en gebruikt daar de oud-testamentische eredienst voor. En laat duidelijk aan de Hebreeën zien, kijk, wat daar nou allemaal voorgesteld is eeuwenlang. Dat is nou alles in Christus vervuld. Het laat allemaal zien wie Christus is en wat zijn werk is voor verloren zondaren. Dat is het eerste thema. En het tweede thema wat je tegenkomt in de Hebreeënbrief is de afval van het geloof. Nee, daar wordt niet bedoeld de afval der heiligen, want dat bestaat niet, maar mensen waarvan Paulus gezien heeft, dat waren tijdgelovigen, dat waren naamchristenen. Ze konden heel hoog opgeven van hun geloof en over de inhoud van hun geloof, maar uiteindelijk bleek het niets te zijn. En als er verdrukking kwam, bleek het verdwenen te zijn. En juist de ware christenen, de ware gelovigen, konden daar helemaal van in verwarring raken. En dan kom ik bij het derde thema dat zich afwisselt in het boek Hebreeën. En dat is dat Paulus heel erg de ware geloven oproept om te volharden in dat geloofsleven. Wat de Heer zelf in hun ziel heeft gewerkt. En zich niet zomaar te laten in de put laten praten door al die andere mensen en alles wat ze om zich heen zien. Maar hun ogen vooral te houden op die overste voleinder des geloofs der Jezus Christus. Dus je zou kunnen zeggen, het gaat over het voorwerp des geloofs en het onderwerp des geloofs in het boek Hebreeën. Waarbij het geloofsleven heel duidelijk wordt beschreven. Maar gemeente, bij het ware geloofsleven hoort ook de praktijk van elke dag. Waar de Heere dat ware geloofsleven gaat werken en versterken in het hart van een zondaar, zal dat ook zijn doorwerking hebben in de praktijk van elke dag, van het hier en het nu. En wat doet Paulus dan, die zich daar heel erg bewust van is? Dan komt hij aan het einde van zijn lange brief met vermaningen. Dat woord betekent ook vertroostingen, aansporingen, bemoedigingen. En dan wil hij de ware gelovigen voorhouden hoe ze moeten staan in de praktijk van het dagelijkse leven. En een van die vermaningen is de tekst van deze middag. En het eerste, en wat Paulus dan de Hebreeën op het hart wil drukken is, uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. En gemeente, dat is een vermaning die opbiddag op zijn plek is. Nu zijn wij samengekomen hier in de kerk met kinderen, jongeren en ouderen, gemeenteleden, gasten. We mogen thuis ook meeluisteren om de Heere te bidden om zijn zegen voor gewas en arbeid. We zijn samengekomen om onze nooddruft lichamelijk en geestelijk aan de Heere voor te leggen en te vragen of de Heere daarin tegemoet wil komen. Maar hoe zullen we dat doen, gemeente? Kunnen we echt biddag houden als dat samengaat met geldgierigheid? Kunnen wij de Heere echt ootmoedig om een zegen vragen als er in ons hart geen tevredenheid is met het tegenwoordige wat de Heere geschonken heeft? Voelt u, gemeente, dat het op zijn plaats is dat we ook naar dit vermanend woord luisteren? Uw wandel, zijt zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Wat wil Paulus hier daarmee zeggen? Laten we eerst eens even naar het woordje wandel kijken. Daar gebruikt Paulus een woord dat wil eigenlijk zeggen de manier waarop je leeft. En dan zo leeft te midden van andere mensen. Je kan het woord ook vanuit het Grieks vertalen met omgang. Het woordje wandel wil zeggen, hoe gaan wij om met onszelf, hoe gaan wij om met onze bezittingen, met ons geld, hoe gaan wij om te midden van met onze naaste waarmee wij te doen hebben. En de wijze waarop dat plaatsvindt, de levenswijze, komt op uit ons hart. Want uit ons hart komen alle dingen voor, ook onze wandel. Nu zegt Paulus, laat die wandel, de wijze waarop je leeft, de wijze waarop je in de tijd, in dit leven staat, laat dat nou in de eerste plaats niet zijn met geldgierigheid. Dus zonder geldgierigheid. Ja, zegt de jongen van meisje vanmiddag, maar dominee, wat is dat dan, geldgierigheid? Nou, dat ga ik je uitleggen. Het Griekse woord is samengesteld uit twee woordjes en het ene woordje betekent liefhebben en het andere woordje betekent geld. Dus heel eenvoudig is een geldgierige iemand die een grote liefde heeft voor zijn geld, voor zijn bezittingen, voor zijn aardse goederen. En weet u, dat is zonde in Gods oog. Waarom is dat zonde in Gods oog? Nou gemeente, wie meer liefde geeft aan zijn geld en aan zijn goed en aan het dagelijkse leven dan aan de Heere, die is gevallen in de zonde van afgoderij. En laten wij niet denken dat afgoderij heel ver bij ons vandaan staat. Ons hart is ten diepste een afgodstempel. En dat is een hele ontdekkende les. Want wat is de liefdeseis van de Heere? Gij zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En de Heere is een ijverige God, een jaloers God. En hij wil niet dat er enige liefde naar iets anders gaat of naar iemand anders gaat dan naar hem alleen. En als dat wel zo is, en er is meer liefde dan naar het aardse goed en naar het geld, dan ben je in afgoderij gevallen. Want wat zegt de catechismus over afgoderij? Dat is in plaats van de ware God, die zich in het woord geopenbaard heeft, of benevens hem, naast hem, iets anders verzinnen en hebben waarop een mens zijn vertrouwen zet. Ziet u dat afgoderij heel dichtbij kan komen? Ook als het gaat om ons geld en onze bezittingen en alles wat wij van de Heere hebben ontvangen. Wie werkelijk geldgierig is, die aanbidt zijn geld en goed boven de Heere. En die verwerpt daar ten diepste mee de Heere als de gever van al het goed. Want een geldgierige stelt zijn vertrouwen meer op zijn bezit dan op God. En daarbij, wie geldgierig is, is op een heel gevaarlijk pad gekomen. Want geldgierigheid, zo zegt de schrift, is een voedingsbron voor allerlei andere zonden. Hoor maar wat Paulus schreef aan zijn geestelijke zoon Timotheus. Want de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad, tot welke sommigen lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelven met vele smarten doorstoken. Het leidt tot hoogmoed. Het kan leiden tot zedeloosheid. Het werkt macht. Het maakt de mens onverzadigbaar. Het kweekt jaloezie. Het kan een losbandig leven openbaren. Ziet u, geldgierigheid is zonde. Dat past een christen niet. En toch zit die wortel in ons hart. Wat kunnen ook wij vastzitten aan het hier en nu? Wat kunnen we veel met ons geld en bankrekening bezig zijn? Wat een overuren kunnen er niet gewerkt worden om er geld binnen te krijgen? Want er is er ook in ons hart een liefde tot het hier en nu, ook tot ons geld en tot onze bezittingen. Wat kan ook ons hart uitgaan naar luxe? O gemeente, de zonde van geldgierigheid zit in ons aller hart. En zelfs kunnen kinderen van God vallen in deze zonde. Want denk niet dat een kind van God zomaar van deze zonde bevrijd is. Zelfs in het leven van de ware gelovigen kan bij tijden de geldgierigheid, de liefde tot het aardse, zo sterk zijn. Het deed Lot kiezen voor de vlakte van Sodom en Gomorra. En toen hij daar stond met Abram op die berg en liet zijn ogen gaan over die vlakte, was het, zo staat er in de schrift, alsof de hof van Ede voor hem lag. Heel zijn hart. En Lot was een kind van God. En toch ging heel zijn hart naar die vlakte van Sodom en Gomorra. En wat dacht je van Hiskia? Hiskia die zo ernstig ziek geworden was. Hiskia die op een punt kwam en dacht, nu moet ik sterven en ik kan niet sterven. Ik heb geen borg voor mijn ziel. Hoe die daar heeft gepiept als een zwaluw, gekit als een duif. Heer, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg. En dat de Heere overkwam. Hij nog 15 jaren tot zijn leven kreeg. Ja, dat hij kon zeggen, de Heer heeft al mijn zonden achter zijn rug geworpen. Dat was Hiskia. Een kind van God, tot de zekerheid des geloofs gekomen, vergeving der zonde ontvangen. En een poosje later krijgt hij bezoek van gezanten van Babel. En dan zegt hij, kom eens mee. En dan laat hij al zijn schatten zien. Hij komt in de ruimte van zijn paleis waar al zijn goud en zilver ligt. En zijn hart is hoogmoedig. Is dat diezelfde Hiskia die riep, Heer, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg? Ziet u wel, hij kwam opnieuw in de strikken van de geldgierigheid. En is het dan niet gepast om op biddag te luisteren naar die liefdevolle vermaning? Uw wandel, zij zonder geldgierigheid. En daarbij? Nou leest u maar mee in de tekst. En zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Dat is nou precies het tegenovergestelde van geldgierigheid. Vergenoegd zijn met het tegenwoordige. Het is een aangename gestalte van het hart. Het is de vredenheid met datgene wat de Heere mij toeschikt. Ten diepste is de vergenoeging waar hier Paulus van spreekt een vrucht van de wedergeboorte. En wie deze vrucht mag ontvangen, die gaat leren om niet meer te klagen. Te klagen over Gods voorzienigheid. Nee, dat laat niet weg dat de Heere soms hele moeilijke wegen met een mens kan gaan. En dat je het zomaar niet eens bent met de weg die de Heere met je gaat. En dat er wel geklaagd wordt. En dat er wel klaagzangen worden gezongen. Denk aan Asaf. Die in hele moeilijke omstandigheden gekomen was en hij keek om zich heen en hij zag hoe de wereld het voor de wind ging. En hij, het was een bestraffing, zegt hij in Psalm 73, die elke morgen nieuw was. Hij ging ermee naar bed, hij stond ermee op en hij kon het niet verkroppen waarom hij zo'n moeilijke weg moest gaan en de mensen om hem heen, de goddelozen, het zo voor de wind gingen. Nee, toen was Asaf niet meer vergenoegd, tevreden met het tegenwoordige. En toch bracht de Heer hem weer op die plek. Weet je waar dat gebeurde? In Gods heiligdommen. In Gods huis. Bij het altaar des Heren. Daar waar de offerdieren werden geslacht, waar het bloed der verzoening vloeide. Daar zag Asaf met ogen des geloofs wat het Christus gekost heeft om hem zalig te maken, maar ook wat het Christus gekost heeft om hem elke dag te voorzien van het nodige goed. En toen werd Asaf bij het altaar weer tevreden met God. Het tweede wat we van die vergenoeging kunnen zeggen is dat als het werkelijk mag leven in je hart, wat Paulus hier zegt, dan ben je ook niet meer jaloers op de rijkdom en de levensomstandigheden van andere mensen. Maar dan mag je werkelijk genoeg hebben aan de genade die de Heer je toeschikt. Nog een derde kenmerk van deze vrucht van de wedergeboorte: vergenoegd zijn met het tegenwoordige. Als dat leeft in je hart, gemeente, hoe moeilijk de omstandigheden ook kunnen zijn, dan wekt dat een vertrouwen voor de onbekende toekomst. Dan wil de Heer juist in moeilijke tijden de vrees en de angst wegnemen. En tenslotte zou ik nog iets van het vergenoegd zijn willen zeggen. Als dat werkelijk functioneert en leeft in het hart, dan is er geen begeren naar meer. Dan heb je echt genoeg aan datgene wat de Heer je geeft. Dan is er geen honger naar meer, geen honger naar luxe, naar rijkdom. Dan is er geen overdreven aandacht voor je huis, voor je gezinsleven, voor je werk, voor je kleding, voor vakanties en allerlei andere aardse beslommeringen. Komt allemaal op de tweede plaats te staan, want bovenaan staat de Heer en zijn dienst. Nu, gemeente, kent u deze gestalte? Nee, ik vraag niet of het elke dag en elk moment in uw leven zo is. Dan moeten ook degenen die God vrezen met schaamte hun hoofd buigen en zeggen: wat komt er weinig openbaar van het vergenoegd zijn, tevreden zijn met het tegenwoordige. Maar wat een zegen als het er mag zijn. Dat is genade. Om met Paulus te kunnen zeggen, dat heeft hij op een andere plaats geschreven: ik heb geleerd. Het is een lesgemeente die je steeds weer moet leren. Ik heb geleerd vergenoegd te zijn, tevreden te zijn. Waarmee? Nou, Paulus zegt het in onze tekst: met het tegenwoordige. Wat is dat? Alles wat je in het heden ontvangt, wat er nu op dit moment is. Het gaat om de weldaden die de Heere elke dag wil geven. En wat geeft de Heere dan? We hebben het samen beleden wat de ware gelovige ziet in de hand van God de Vader. Als je het gaat hebben over die wonderlijke, onbegrijpelijke voorzienigheid die toch zo troostvol is. Die almachtige, alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij de hemel en de aarde met schade, alles wat daarin is, met zijn hand nog steeds onderhoudt en regeert. Zo dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, alle dingen niet bij geval, maar als uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. Wat een rijkdom als je zo mag leven. Maar wat arm als je dat leven niet kent. Wat zalig, gemeente, om tevreden te zijn. Vergenoegd te zijn met het tegenwoordige, datgene wat de Heere in zijn wijsheid op mijn pad brengt en in mijn leven schenkt. Kijk, daar roept Paulus de Hebreeën toe op. Met dit woord: uw wandel zij zonder geldgierigheid en zijt vergenoegd met het tegenwoordige. Maar ik kan me zo voorstellen dat er vanmiddag iemand is die zegt, maar hoe komt een mens toch zo ver? Hoe is het toch mogelijk om zo te wandelen, om zo in het leven openbaar te komen? Om vergenoegd te zijn met het tegenwoordige en niet te vallen in de strikken van geldgierigheid. Hoe kan Paulus nou daar de Hebreeën toe oproepen? Hoe kan een ware gelovige, want die heeft Paulus allereerst op het oog hier, zo leven? Nou luister eens wat Paulus verder gaat schrijven aan de Hebreeën. Want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, zijn belofte. Ja, Paulus mag een hele rijke belofte hier aan de Hebreeën voorstellen. Een belofte van de Heere. Een belofte waar Paulus het ware op terug mag grijpen. Want hij heeft gezegd. En er ligt alle nadruk op de Heere. Normaal gesproken wordt er in het Grieks en ook in het Hebreeuws werkwoorden gebruikt waarbij je aan de uitgang kan zien welke persoon er wordt gebruikt. Welke persoon. Nou, hier wordt een werkwoord gebruikt, dat is duidelijk de derde persoon. Maar als er dan in deze taal ook nog eens extra het woordje hij wordt toegevoegd, dan wil Paulus het ware zeggen, alle nadruk ligt op die persoon. En zo is het ook in onze tekst. Letterlijk staat er hij. Ja, hij heeft gezegd. O gemeente, dan ontmoeten wij deze middag in onze tekst een sprekend en een belovend God. Hij heeft gezegd. Die grote Heere heeft gezegd. Wat dan? Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. O jawel, deze woorden heeft de Heere God eeuwen geleden gesproken tegen Jozua. Ik heb er aan het begin van de preek ook iets over gezegd. Toen hij voor die grote taak stond om het volk Israël in beloofde land te brengen. Toen kwam de Heere al tot Jozua en zei, niemand zal voor uw aangezicht bestaan, al de dagen van uw leven. En gelijk als ik met Mozes geweest ben, zal ik ook met u zijn. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Maar waren die woorden nu alleen voor Jozua? Gelukkig niet. Anders zou de Heilige Geest Paulus eeuwen later niet geïnspireerd hebben om hier in Hebreeën 13 opnieuw deze woorden op te schrijven. Het waren ook woorden bestemd voor de gelovige Hebreeën eeuwen later. Sterker nog, de woorden moesten plaats krijgen in het woord van God. En daarom gelden deze woorden voor de kerk van alle tijden en alle plaatsen. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Want de kerk des Heren komt net als Jozua ook wel in moeilijke omstandigheden. En net als de Hebreeën in de tijd van de Hebreeënbrief, zullen ook heden ten dagen mensen die de Heere vrezen in moeilijke omstandigheden komen. Dat ze met vrees de toekomst tegemoet gaan en soms niet weten hoe het verder moet. Maar dan blijven deze woorden gelden. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. En als we deze middag eerlijk met onszelf omgaan en zeggen, maar ik behoor niet tot de ware gelovigen. Ik sta nog buiten de gemeenschap met de Heere. Ik ben nog een onbekeerde zondaar. Wat hebben deze woorden mij dan te zeggen? Het is biddag vandaag. En dan mogen we alles aan de Heere voorleggen, ook als we de krachtige troost van deze woorden missen, ook als we het leven der genade missen. Dan mogen we ook deze dag bidden. Heere, nou hebt u gesproken, ik heb het gehoord in de kerk, ik heb het gelezen in Gods woord. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Ach, mag die belofte ook voor mij zijn. Mag ik de betekenis van die belofte ook leren verstaan in mijn eigen leven? Zou ik ook die troost mogen kennen, die ook Gods kinderen kennen, waartegen u gezegd hebt, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. En als de Heere dat gebed gaat verhoren, dan zul je werkelijk gaan ervaren hoe rijk dat is. Als de Heere zo persoonlijk gaat zeggen, ik zal je niet begeven, ik zal je niet verlaten. Hoe moeilijk Gods weg ook soms kan zijn. Maar wat betekenen deze woorden dan? Wat maakt deze belofte nou zo onuitsprekelijk rijk, ook op een dag als biddag? Nou, laten we eens in die woorden gaan graven, biddend gaan zoeken naar de diepe rijke betekenis van deze belofte. En dan gaan we deze belofte even maar in twee stukjes verdelen. Eerst het eerste maar. Ik zal u niet begeven. Heel bijzonder woord. Begeven. Het betekent vanuit het Grieks. Ik zal je niet losmaken. Ik zal je niet terugzenden. Dit is nou werkelijk een woord tot troost voor de voor die mensen die weten dat ze door genade vastgemaakt zijn aan God. En dan zegt de Heere, ik zal je nooit meer van mij losmaken. Ik zal je nooit meer wegzenden van mij. Weet u wat ontdekkende genade leert in het leven van de gelovigen? Dat ze dat wel waardig geworden zijn. Dat de Heere dat zou doen vanwege hun zonde, vanwege hun ongeloof, vanwege hun zelfvertrouwen, die zondige begeerten die er steeds weer zijn, die aardsgezindheid waar ook een ware gelovige soms in kan vallen, die geldliefde en toch, het kan niet meer. Ik zal je niet begeven. Ik zal je nooit meer losmaken van mij. Gemeente, hier zit zo'n rijkdom in. Want wie wederom geboren is, wie zalig gemaakt is, is met onlosmakelijke banden aan een drie-ene God verbonden. En wie door het geloof met Christus verbonden is, wat de Heilige Geest werkt, is door Christus met de Vader verbonden. Verbonden door die eeuwige liefde van de Vader. Verbonden door de bloedband die Christus gelegd heeft. Denk aan de bloedstortingen. De band die door het geloof ervaren wordt, die de Heilige Geest werkt. En die band is onverbrekelijk. Is het dan geen troost dat de Heere steeds weer zegt, ik zal u niet begeven. Ik zal je nooit meer van mij losmaken. Ik zal je nooit meer wegzenden. Het kan ook niet. Want ergens in Gods woord staat dat al Gods kinderen als een bundel van levenden samengebonden zijn op het hart van God. En dan het tweede. Ik zal u niet verlaten. En dat betekent, ik zal je nooit meer in de steek laten. Ik zal altijd met je zijn. Ik zal altijd bij je zijn. Mijn ogen zijn altijd open, dag en nacht, over mijn kerk. Altijd omring ik mijn kerk met mijn voorbeden. Zelfs als je er niks meer van gevoelt en niks meer van kan bekijken. Al moet je met Sion klagen, de Heer heeft mij begeven, de Heer heeft mij verlaten. Maar het is niet zo. Echt niet. Echt niet. En is dat geen troost? Als je de Heer mag vrezen. Dat je nooit, nooit in de steek wordt gelaten door de Heere. Of je het nou ervaart of niet. Dan hoor ik David zingen in het Oude Testament. Al ging ik ook door het dal van de schaduw des doods. Nou, dat is niet aangenaam. Dat is niet gemakkelijk. Dat is echt moeilijk. Maar wat zegt David dan? Gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wat klinkt er dan toch een rijke belofte op deze biddaggemeente. En het is echt waar wat hier staat. Echt waar. En omdat het echt waar is, is het ook echt tot troost. Weet je waar dat uit blijkt? Allereerst omdat er staat, de Heere heeft gezegd. Hij heeft het gezegd. En de Heere is geen man die liegen zou. Maar er is nog iets. Er staat hier een dubbele ontkenning in de tekst. Zal ik het eens heel letterlijk gaan vertalen vanuit het Grieks? Niet. Niet zal ik u begeven. Zelfs niet zal ik u niet verlaten. En als dat in de Griekse taal zo wordt gebruikt, dan is dat juist een versterking. De Heere zal zijn kerk absoluut niet begeven. En hij zal ze zeker nooit meer verlaten. Nou gemeente, kan dat nou duidelijker? Kan de Heer het sterker zeggen? Nee toch? En wat wil de Heer daar nou mee zeggen? Hij wil de duurzaamheid van zijn nabijheid bevestigen. Hij wil de zekerheid geven van zijn blijvende hulp en bijstand. Hij zegt dit ten goede van zijn kerk, juist in de strijd tegen het ongeloof, de vrees, de bezorgdheid, om moed te geven, juist in wegen van tegenspoed, om het geloof in Gods voorzienigheid te oefenen, juist in de beproevingen. Om te laten zien, Hij is de enige bron en de oorzaak van alle goeds, van alle troost, van alle bijstand en ondersteuning in de meest moeilijke omstandigheden. En tegelijkertijd om je te waarschuwen. Tegen al die gierige neigingen en begeerten naar het hier en nu. Wat een belofte zeg. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. En dan komt er toch weer een vraag bij mij boven. Misschien is het ook uw en jouw vraag. Heere, waarom spreekt u zo? Waarom kunt u dit nou zeggen tegen een zondaar? Hoe kunt u uw kerk nou vasthouden? Hoe kunt u nou zeggen, Heere, dat u uw kerk nooit in de steek zal laten? Hoe kan dat toch, Heere? Waar ligt nou het antwoord op deze vragen? Hoe de Heere kan zeggen, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Weet je waar het antwoord ligt? En dan vind ik het weer zo mooi dat biddag valt in de lijdenstijd. Het antwoord op die vragen ligt op Golgotha. En daar hangt de Heer Jezus Christus, gemeente. Geen plaats in de hemel, geen plaats op de aarde. Aan het vloekhout op Golgotha. Het kind van de Vader. De Zoon van God. En hij hangt daar voor zondaren die God verlaten hebben. Hij hangt daar voor goddelozen die als de verloren zoon de Vader in de steek gelaten hebben. En daar hing hij van God verlaten. Daar hing hij door zijn volk in de steek gelaten. En daar werd het donker op de ganse aarde. En in die godsverlatenheid schreeuwde Christus, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Om zo verzoening door voldoening te verwerven. Om waar te maken dat zijn kerk nimmer meer van God verlaten zou worden. Maak dat, dit woord niet nog rijker, nog troostvoller, nog dieper. Dat in het licht van de godsverlatenheid van Christus op Golgotha, God tegen zijn kerk zegt, en daarom zal ik u niet begeven en niet verlaten. En als daar nou geloof in meekomt, gewerkt door de Heilige Geest, zo diep hier van binnen in je hart, dan zal er iets gebeuren in je hart. Dan zal je hart zich vervullen met vrijmoedigheid. En in geloofsvrijmoedigheid zal de kerk zeggen, de Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen wat een mens mij zal doen. En dat vinden we onze laatste gedachte gaan overdenken, zijn hulp. Maar de Heere komt, gemeente, en gaat spreken van zijn nabijheid. En als de Geest erin meekomt en het geloof werkt, ja, dan gebeurt er wat. Dan gebeurt er hier wat van binnen. Het zou toch een zegen zijn als dat vanmiddag ging gebeuren, hè? Dan wordt de toestand van je hart zo anders. Als het geloof wordt versterkt, dan komt de ziel als het ware in beweging. En dat blijkt ook uit de woorden die Paulus hier zegt in onze tekst. Als de Heer gaat spreken, ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Dan wil de Heilige Geest geloofsvrijmoedigheid werken in het hart. Wat gebeurt er dan? Dan zie je af van de omstandigheden. Dan richt je ogen omhoog naar een drie-ene God. Dan krijg je grote gedachten van Hem. Dan krijg je een groot krediet op Hem. Dan breken de banden. En dan komt er een vrijmoedigheid waardoor je zegt, de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen wat een mens mij zal doen. Wat bedoelt Paulus hier met dat woord vrijmoediglijk? Een heel mooi woord weer. Dat spreekt van vertrouwen. Tegelijkertijd ook van durf. Vandaar dat het woordje durven erbij gezegd is in onze tekst. Het spreekt ook van moed. Om met vertrouwen, met geloofsmoed, ja, met geloofsdurf te zeggen, de Heere is mij een helper. Maar er zit nog iets in dat woord. Vrijmoediglijk. Eigenlijk iets heel teers. Het woord openbaart ook een recht. Een recht om zo tot de Heere te gaan. Het recht om te zeggen, de Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen, wat zal een mens mij doen? Je zou het zo kunnen zeggen. Hier laat de Heere iets zien van het kinderrecht wat de ware gelovigen hebben ontvangen. En ook daar mogen wij om bidden vandaag. Heere, geef mij die vrijmoedigheid in mijn hart. Ik zie zoveel op mijzelf. Ik zie zoveel op de omstandigheden van mijn gezin, van school, van mijn werk, van de kerk, van alles en nog wat. En omdat ik zoveel naar beneden kijk en zo dikwijls ontroerd kan zijn over van alles en nog wat van het hier beneden, mis ik zo dikwijls deze vrijmoedigheid. Dan is er zoveel vrees, zoveel moedeloosheid, zoveel ongelovigheid. Heere, vergeef al die zonden. Maar kom toch met uw geest in mijn hart. En schenk mij toch dat ware geloof. Dat ik ook ik mag geloven dat het voor mij geldt. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. opdat ik ook iets van die geloofvrijmoedigheid voor de onbekende toekomst mag hebben. De Heere is mij een helper. Ik zal niet vrezen wat een mens mij ook zal doen. En u moet dus opletten welke naam Paulus hier gebruikt. Hij zegt de Heere met kleine letters. Dat is de Kyrios. En die naam betekent mijn bezitter, mijn eigendom. Heel bijzonder wordt hier de Christus aangeroepen om tot hulp te komen. En wat zegt die naam, Heere? Heb je het geleerd in je leven? Zo'n heerlijke naam. De naam Heere. Kyrios. Ik kan het niet mooier zeggen dan met de woorden van de catechismus. Omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden niet met goud en zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En ons alzo zich tot een eigendom gemaakt heeft. En daarom is hij met recht een helper. Hij is nou diegene, gemeente, bij wie de Vader hulp besteld heeft als een held. En hij maakt het waar in alle omstandigheden. Roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u eruit helpen. En gij zult mij eren. Echt gemeente, de Heer is een helper. Hij komt te hulp als iemand roept om hem in de nood. Hij staat gereed om te helpen in alle omstandigheden. Heb je hem zo nodig? Is dat de inhoud van je gebed? Heere, wilt u mij een helper zijn? Hoort Heere je ook bij tijden roepen, Heere, help mij? Om welke hulp is het u te doen bij deze Heere? Wanneer we op deze middag Paulus horen zeggen, de Heer is mijn helper, dan zou ik tenslotte op een drievoudige hulp willen wijzen, die we allemaal nodig hebben en waar we de Heer om mogen smeken. De eerste plaats zijn zaligmakende hulp. Dat is toch het allereerste, niet? Om te vragen om die zaligmakende hulp. Want we liggen verloren van nature. We zijn gezonken in zonde en schuld en ellende. We zijn in één woord vanuit onszelf rampzalig. En wie kan zichzelf eruit verlossen? Dan zijn we hulpeloos, machteloos. Maar daar is die Christus. De Heere. De Helper. Die mens wilde worden in plaats van zondaren. Die de zonde en ellende op zich wilde nemen. Die wilde buigen onder de vloek waar de aarde door de zonde door getroffen is. Die de welverdiende straffen wilde dragen. En die zo de zaligheid verworven heeft. Toen ik deze preek aan het voorbereiden was, stuit ik op een preek van een godzalige Puritein. En in het licht van die zaligmakende hulp schreef hij zo mooi. Ik citeer hem. Ik kan niet genoeg bewonderen die zoete uitdrukking in Psalm 89. Zij is mijn ziel beide in het openbaar en in het verborgen zo menigmaal goed geweest. Wat bedoelde hij met die zoete uitdrukking uit Psalm 89? Dit, dat God de Vader zegt, ik heb hulp besteld bij een held. O, dat dat op deze biddag voor u en jou een zoete uitdrukking zou mogen worden. Ik heb hulp besteld bij een held. Hij kan je helpen. En hij wil je helpen om je zalig te maken. en wie zalig gemaakt is door deze helper, hoeft niets te vrezen. Hoeft geen mens te vrezen. Hoeft geen wereld te vrezen. Hoeft de duivel niet te vrezen. Want hij is voor tijd en eeuwigheid het eigendom van die Here, gekocht met zijn bloed. Zaligmakende hulp. In de tweede plaats, trouwhoudende hulp. Want wij leven hier in een wereld vol strijd. Wij leven hier in de wereld vol van doodsvijanden en de ware gelovigen gaan dat ondervinden. En wat is het dan een wonder dat Hij te hulp wil komen, juist in tijden van verdrukking, van vervolging. Als de grote afval gaat komen, als de antichrist zich gaat openbaren, als er zoveel wind van leer door de kerken gaat, waar zoveel verwarring ontstaat. Maar dan wil Hij te hulp komen. Want Hij blijft de helper tot in der eeuwigheid. O, wie kan staande blijven te midden van deze wegzinkende wereld? Wie kan staande blijven te midden van al die ontwikkelingen en werkelijkheden? Vanuit onszelf kunnen wij dat niet. Zelfs een kind van God niet. O, hoe is de Heere dan nodig als een helper? En zo wil Hij ook zijn. Hij zal zijn kerk te hulp komen in alle omstandigheden. En daarom heeft de kerk ook op aarde niets te vrezen. Voor niemand. Want niets en niemand kan de kerk scheiden van de liefde van God die in Christus is. Zodat we met vrijmoedigheid kunnen zeggen: de Heere, de Kyrios, mijn bezitter, mijn eigenaar is mij een helper. Ik zal niet vrezen wat een mens mij ook doen zal. En daarom sta ik hier op deze dag hulp van God verkregen hebbende. Dus zaligmakende hulp, trouwhoudende hulp en tenslotte onderhoudende hulp. Kijk, en dat is nou zijn hulp in de praktijk van elke dag. In het dagelijkse leven. Die hulp heeft Elia ondervonden bij de Bekrit, toen de raven hem brood gaven. Dat heeft die vrouw ervaren in Sarfat, toen het kruikje gevuld bleef met olie en meel. En die hulp wil de Heere elke dag geven. Om die hulp mogen we ook vandaag bidden, op een biddag voor gewas en arbeid. En als je werkelijk verlegen bent om die hulp en daarbij leven mag, zal het ook bewaren voor geldgierigheid. Dan zal dat ook die zegen geven om vergenoegd te zijn met de tegenwoordige. Kijk, en daar mag je nou om vragen, daar mogen we samen om bidden. Heere, aan uw zegen is alles gelegen. Zonder u kan ik niets, Heere. Zonder u heb ik niets. Geef mij elke dag ons dagelijks brood. Kom mij te hulp met uw zorg, met uw bewaring. Kom mij te hulp met uw leiding, uw ondersteuning. Kom mij te hulp en geef mij wijsheid op school, op mijn werk, bij alles wat ik moet doen. Ja, laat mij toch steeds geloven dat alle goede gaven bij u vandaan komen. O Heere, bewaar me er toch voor dat ik mijn hulp ergens anders zou zoeken dan alleen bij u. Heere, dat ik toch ook niet op mijzelf zal vertrouwen, maar leer mij wat het is om op u alleen te vertrouwen. Leer mij ook elke dag als moeder in het gezin, als vader van het gezin, of als we alleen in het leven staan, of wat onze omstandigheden ook zijn. Heere, leer mij toch niet bezorgd te zijn, waarmee ik mij kleden zal, wat ik eten en drinken zal. Maar Heere, mag ik leren leven uit uw hand. Wees mij dan een helper, o Heere, tot ere van uw naam, opdat ook ik met vrijmoedigheid mag zingen. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Dies loof ik hem mijn leven lang. O Heere, gij zijt mij een helper. Schenk mij dat. Enkel en alleen. Om Jezus wil. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, wat een trouwe zorg van U, ook voor de gemeente, om met zulke vermaning, belofte en de prediking van Uw hulp te willen komen op deze biddagmiddag. Wilt U geven, Heere, dat we de diepte ervan mogen leren verstaan, voor het eerst en steeds weer opnieuw. En dat we werkelijk mogen ondervinden die rijkdom. Ik zal U niet begeven. Ik zal U niet verlaten. Zodat wij vrijmoediglijk durven zeggen, de Heer is mij een helper. Ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Dat dit woord met ons mee mag gaan, Heere. De onbekende toekomst in. Geef, Heere, dat we elkaar vanavond opnieuw mogen ontmoeten. Om een heel ander woord te overdenken uit de profetieën van Habakkuk. Een actueel woord, Heere. En zou U dan opnieuw in ons midden willen zijn. En in de toren aan Uw ontferming willen gedenken. Om Christus wil. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Dat eindigt met de woorden, dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets maakt mijn ziel vervaard. 56 vers 4. Gaat heen in vrede, draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.